Podcast Economie VWO 3, H1 plus H2 narrator streepje. Na deze podcast kun je wisselkoersen berekenen, uitleggen waarom landen met elkaar handelen en welke factoren de internationale concurrentiepositie bepalen. Je weet het verschil tussen de EU en de EMU, kunt procent- en exportberekeningen maken en begrijpt wat wederuitvoer is. Voor H2 kun je de overheidsorganen noemen, de drie soorten goederen onderscheiden, het verschil tussen collectieve en particuliere sector uitleggen, het omslagstelsel en het kapitaaldekkingstelsel vergelijken, belastingberekeningen uitvoeren en de staatsschuldquote berekenen. 7 leerdoelen voor H1, 10 voor H2. Laten we beginnen. Streepje H1 Nederland en de wereld. Nederland is klein, maar economisch sterk op het buitenland gericht. Zo'n 30% van het nationaal inkomen, het inkomen dat we met z'n allen in Nederland verdienen, wordt verdiend via de export. We halen veel producten van buiten, dat heet invoer of import. We verkopen ook veel aan andere landen, uitvoer of export. Als je handelt met landen buiten de eurozone, dat zijn de landen die de euro gebruiken, heb je te maken met vreemde valuta of devise, buitenlands geld. Wisselkoersen, de wisselkoers is de prijs van een munt uitgedrukt in een andere munt. Stel, je gaat op vakantie naar Zwitserland en je wilt 500 Zwitserse frank. De koers is 1 Zwitserse frank is gelijk aan 0,855 euro. Je rekent, 500 keer 0,855 is gelijk aan 427,50 euro. Bovendien betaal je 3,25 euro wisselkosten. Later op de vakantie pin je nogmaals 500 frank en thuis zie je dat je 442,48 euro betaald hebt. Dat is meer, want de koers is veranderd. Redeneer je vanuit de euro. Je betaalt meer euro's voor 1 frank, dus de euro is minder waard geworden ten opzichte van de frank. Redeneer je vanuit de frank. Voor 1 frank krijg je meer euro's, dus de frank is meer waard geworden. Waarom internationale handel? Landen handelen om 2 redenen. Eerste reden. Sommige producten worden simpelweg in eigen land niet gemaakt. Nederland verbouwt geen koffiebonen en Japan heeft geen olie in de grond. Die moet je importeren. Tweede reden. Sommige producten kun je zelf wel produceren, maar elders goedkoper. Sportschoenen kunnen in West-Europa worden gemaakt, maar ze komen grotendeels uit Azië. Internationale handel is internationale ruil. Wat je importeert staat tegenover wat je exporteert. De 4 factoren van de concurrentiepositie: als een land iets relatief goedkoper kan produceren dan een ander land, heeft het een betere internationale concurrentiepositie. 4 factoren verklaren die verschillen. Factor 1. De natuurlijke omstandigheden. In Frankrijk en Italië schijnt de zon vaker, druiven groeien er beter en wijn is goedkoper te produceren. Nederland heeft een geschikte grondsamenstelling voor bloembollen, een belangrijk exportproduct. De ligging van de Rotterdamse haven maakt het mogelijk dat de allergrootste zeeschepen aanmeren en goederen naar het achterland doorgaan. Betere omstandigheden zijn soms na te bootsen. Kassen maken het mogelijk tomaten in Nederland te verbouwen en zelfs naar Duitsland te exporteren. Factor 2. De loonkosten per product. Die hangen af van het loon per arbeider en van de arbeidsproductiviteit, hoeveel een arbeider in een bepaalde periode produceert. Een voorbeeld. Een arbeider in Frankrijk verdient 30.000 euro per jaar en maakt 1.000 fietsen. Loonkosten per fiets 30 euro. In Mexico verdient een arbeider 2500 euro per jaar en maakt 50 fietsen. Loonkosten per fiets 50 euro. Hoewel het loon in Mexico lager is, zijn fietsen in Frankrijk goedkoper door de hogere arbeidsproductiviteit. Die productiviteit stijgt door machines, betere organisatie, specialisatie en betere scholing. Factor 3. De infrastructuur. Betere havens, wegen, luchthavens en snelle glasvezelkabels verlagen de productie- en transportkosten. Factor 4. Historische oorzaken. Duitsland begon ruim een eeuw geleden als eerste met auto's. Kennis concentreerde zich daar en dat is zo gebleven. Mensen zijn ook gehecht aan merken. In landen met goedkope auto's importeert men ook de dure Mercedes en in de VS. Drinkt men naast goedkoop eigen bier ook het dure Heineken uit Nederland. Doordat landen zich specialiseren, spreekt men van internationale arbeidsverdeling. Japan richt zich op auto's, Indonesië op kleding, Brazilië op koffie, Nederland op machines. De groei van de wereldhandel is de afgelopen decennia enorm gegroeid. Vervoersafstanden zijn steeds minder een belemmering. Neem een pak vruchtenyoghurt gemaakt in Stuttgart. De yoghurtbacterie reist 917 kilometer vanuit Noord-Duitsland, de aardbeien 1246 kilometer vanuit Polen en het etiket zelfs 1587 kilometer. Die groeiende handel heeft een keerzijde. Meer vervoer betekent meer uitstoot en draagt bij aan het broeikaseffect. Vliegtickets zijn goedkoop mede doordat er geen belasting wordt geheven op kerosine. Doet één land dat wel, dan tankt het vliegtuig gewoon elders. De EU en de EMU na de Tweede Wereldoorlog werkten Europese landen steeds meer samen. De Europese Unie bestaat in 2019 uit 27 landen. Na een referendum in 2016 besloot de meerderheid van de Britten de EU te verlaten. In 2020 was de Brexit een feit. Binnen de EU is er vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. In 1999 zette een groep van 19 landen een stap verder. Ze richtten de Economische en Monetaire Unie op, de EMU. Ze voerden de euro in en droegen bevoegdheden over aan de Europese Centrale Bank. Daarbij zijn twee normen afgesproken. Het overheidstekort mag niet boven de 3% van het nationaal inkomen komen en de staatsschuld niet boven de 60%. Door de economische crisis van 2008 hadden met name de Zuid-Europese lidstaten grote moeite aan die normen te voldoen, waardoor spanningen ontstonden en de ECB moest bijspringen. Kort samengevat, de EU is de brede samenwerking van 27 landen. De EMU is de verdiepte monetaire samenwerking van 19 eurolanden met een gemeenschappelijke munt en centrale bank. Uitvoer en wederuitvoer, meer dan de helft van het Nederlandse nationaal inkomen wordt in het buitenland verdiend. In 2017 bedroeg het nationaal inkomen 733 miljard euro en de totale uitvoer 468 miljard euro. Maar een flink deel van die uitvoer is wederuitvoer, goederen die Nederland eerst importeert en daarna doorstuurt naar andere landen. In 2015 bestond 177 van de 419 miljard euro aan uitvoer uit wederuitvoer. Wederuitvoer draagt veel minder bij aan het nationaal inkomen dan de uitvoer van in Nederland gemaakte producten. Van de wederuitvoer telt slechts 7,5% van de waarde mee voor het nationaal inkomen. Van eigen productie is dat 59%. De totale bijdrage van de uitvoer inclusief diensten aan het nationaal inkomen bedraagt 29% en dat percentage is in 30 jaar nauwelijks veranderd. Dat komt doordat de stijgende export voor een groot deel bestaat uit wederuitvoer en die draagt per euro weinig bij. Streepje H2, de overheid, om ons heen de overheidsorganen de overheid, is een verzamelnaam voor alle organisaties die wettelijk werkzaamheden voor de bevolking uitvoeren. Er zijn vier belangrijke overheidsorganen, gemeenten, waterschappen, provincies en de landelijke overheid. Gemeenten regelen lokale zaken, bestrating, fietspaden, lantaarnpalen, paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen en jeugdzorg. Waterschappen zorgen voor schoon water, beschermen tegen wateroverlast, zuiveren afvalwater en beheren de dijken. Provincies bepalen onder andere waar dorpen en steden kunnen uitbreiden en houden toezicht op gemeenten, waterschappen en milieuwetten. De landelijke overheid maakt wetten en voert ze uit via diensten als de politie, het leger, de belastingdienst en de onderwijsinspectie. Soorten goederen. De overheid levert drie soorten goederen. Collectieve goederen kunnen niet aan individuele personen worden geleverd. Als ze er eenmaal zijn, zijn ze voor iedereen beschikbaar en kun je niemand uitsluiten. Denk aan straatverlichting en wegen. Je kunt geen kassa bij elke lantaarnpaal zetten. Ondernemers verdienen er niets aan, dus de overheid neemt het op zich. Individuele goederen zijn wel tegen betaling aan afzonderlijke personen leverbaar. Wie niet betaalt, kan worden uitgesloten. Denk aan brood, een scooter of kleding. Quasi-collectieve goederen zijn in principe individuele goederen, maar de overheid levert ze zelf, onder de kostprijs of gratis, omdat de samenleving er belang bij heeft. Onderwijs is een voorbeeld. Ook autosnelwegen. Technisch gezien kun je tol heffen, maar de overheid laat iedereen er gratis gebruik van maken. De collectieve en particuliere sector mensen die in loondienst bij de overheid werken, heten ambtenaren. In 2017 waren dat er 515.000, zoals politieagenten, belastingambtenaren en rechters. Naast ambtenaren zijn er semi-ambtenaren. Mensen bij instellingen die volledig door de overheid bekostigd worden, zoals scholen, buurthuizen en ziekenhuizen. Ze werken niet rechtstreeks voor de overheid, maar worden er uiteindelijk wel door betaald. De overheid, de gesubsidieerde instellingen en de uitkeringsinstanties vormen samen de collectieve sector. In 2016 telde die sector 2.275.000 banen en in 2018 waren het er 2.295.000 op een totaal van ruim 10 miljoen banen. De particuliere sector, ook wel het bedrijfsleven, bestaat uit bedrijven die eigendom zijn van personen en die winst als hoofddoel hebben. INKR en financiering mensen die niet zelf een inkomen kunnen verdienen, ouderen, bijstandsgerechtigden, arbeidsongeschikten ontvangen een inkomensoverdracht, geld waarvoor zij geen tegenprestatie hoeven te leveren. De overheid betaalt dit uit belastingopbrengsten en uit premies van sociale verzekeringen. Voor de AOW geldt het omslagstelsel. De premies die werkenden nu betalen, worden in hetzelfde jaar direct uitgekeerd aan de mensen die er recht op hebben. Bij het kapitaaldekkingstelsel betalen werken de premie aan een pensioenfonds of verzekeraar. Dat geld wordt belegd en later worden de uitkeringen betaald uit de beleggingsopbrengsten. Toen de AOW in 1957 werd ingevoerd, wilde het parlement meteen uitkeren aan de toenmalige 65-plussers. Dat kon alleen met het omslagstelsel. Vergrijzing en pensioenvergrijzing betekent dat het aandeel oudere AOW-gerechtigden in de totale bevolking stijgt. In 2010 waren er 2,6 miljoen AOW-gerechtigden op een bevolking van 16,6 miljoen. In 2018 waren dat er 3,1 miljoen op 17,2 miljoen inwoners. De AOW geeft alleen een minimuminkomen. Wie bij pensionering niet te veel wil inleveren, bouwt aanvullend pensioen op via een pensioenfonds, bijna altijd via een verplichte regeling per bedrijfstak. Bekende fondsen zijn het pensioenfonds Zorg en Welzijn voor de Gezondheidszorg en het ABP voor ambtenaren en leraren. De uitkering bedraagt doorgaans 70-90% van het gemiddelde loon over alle gewerkte jaren. De pensioenpremie is aftrekbaar voor de belasting. Over de latere uitkering betaal je wel belasting. Progressief, proportioneel of degressief? In Nederland is het belastingstelsel progressief. Wie meer verdient, betaalt procentueel meer belasting. Bij een proportioneel stelsel, ook vlaktaks, betaalt iedereen hetzelfde percentage, ongeacht het inkomen. Bij een degressief stelsel daalt het belastingpercentage naarmate het inkomen stijgt. Vanaf 2021 kent Nederland twee schijven. Over het deel van je belastbaar inkomen tot €68.507 betaal je 37,05%. Over alles daarboven betaal je 49,50%. De BRRR in vier stappen. Stap 1. Neem je bruto inkomen. Stap 2. Trek de aftrekposten eraf voor het belastbaar inkomen. Aftrekposten zijn bedragen waarover je geen belasting betaalt. Hypotheekrente, gift aan goede doelen en overreiskosten voor woon-werkverkeer. Stap 3. Bereken via het schijventarief hoeveel belasting je over het belastbaar inkomen verschuldigd bent. Stap 4. Trek de heffingskortingen ervan af. Een voorbeeld van een aftrekpost. Een hypotheeklening van €250.000 met 4% rente kost €10.000 aan rente per jaar. Dat mag je van je bruto inkomen aftrekken voordat de belasting wordt berekend. De algemene heffingskorting bedraagt in 2020 bij een inkomen tot €20.000 €2642. Die korting daalt bij een hoger inkomen en is nul bij €68.507 of meer. Mensen die betaald werken hebben bovendien recht op een arbeidskorting. Overheidsaldo en staatsschuld. Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid is het overheidssaldo. Geeft de overheid meer uit dan er binnenkomt, dan is er een overheidstekort en moet de overheid lenen. Opeenstapeling van jaarlijkse tekorten leidt tot een stijgende staatsschuld. Over die schuld betaalt de overheid rente. Hoe hoger de schuld, hoe meer rentelasten en hoe minder geld er voor andere uitgaven overblijft. Is er een overschot, dan kan de overheid extra aflossen. In 2019 kwamen er €305 miljard binnen en ging er €295 miljard uit. Dat is een overschot van €10 miljard. EMU-landen hebben twee normen afgesproken. Het overheidstekort mag niet boven de 3% van het nationaal inkomen uitkomen en de staatsschuld niet boven de 60%. De staatsschuld als percentage van het nationaal inkomen heet de staatsschuldquote. Door de economische crisis overschreden veel EMU-landen deze normen. Griekenland had eind 2017 een staatsschuld van ongeveer 180% van het nationaal inkomen. Dat waren de kernpunten van H1 en H2. Succes met leren!